Vanmiddag wil ik u graag meenemen naar de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 3. Een gedeelte wat volstrekt aansluit bij het gedeelte van Jesaja 28. Het valt niet erg op, maar niettemin is het wel zo. 1 Korinthe 3, waar staat: en ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Wie is dan Paulus en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat gelijk de Heere aan ieder gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Maar de ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, en ziegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig eens ziegelijks werks is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in ulieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die wordt dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen, zij zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods. Alzo houden ons in ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. Tot zover. Dit schriftgedeelte spreekt inderdaad over het bouwwerk. Een bouwwerk wat de gemeente nu eenmaal is. En een bouwwerk ook wat elke gelovige individueel nou eenmaal is. Er wordt hier in dit hoofdstuk en eigenlijk in deze hele brief beschreven. Want deze brief houdt zich bezig in het algemeen met de levenswandel van de gelovigen. De gelovige gesitueerd hier op aarde met de beroemde beide benen op de grond. Hè? Dat geldt tenminste voor de meeste, geloof ik. Hè? Als je ze allebei nog hebt, ja. Maar goed. Met de bekende beide benen op de grond, daar gaat het om de aardse situatie waarin de gelovigen zich bevinden en hoe ze daar dan mee aan zouden moeten. Hoe dat zit met de roeping van de gemeente, nu specifiek in onze dagen en ook in zijn aardse verschijning. Het probleem is dat de apostel kennelijk moeite heeft om daarover te spreken. Nou is het dan een kwestie van gevoelen, heeft te maken met of we dat wel eigenlijk zien staan of niet. Maar mijn indruk van de beide Korinthebrieven is overigens dat de apostel grote moeite heeft met het schrijven van de brief. Daarom wordt de brief ook zo lang. Hè. Beide brieven worden trouwens lang. Verhoudingsgewijs is de tweede nog langer. Langdradiger in elk geval, dan de eerste. Dat komt omdat de apostel eigenlijk zo weinig te vertellen heeft. Want de dingen die hier beschreven worden zouden eigenlijk niet beschreven hoeven worden wanneer de gelovige zich bewust zou zijn van het fundament waarop hij staat of waarop hij gezet is. Dat fundament is de opstanding van Christus. de levende Christus, als u dat liever hebt. Degene die de dood heeft overwonnen, die de wereld heeft overwonnen, zoals het ook bij gelegenheid gezegd wordt. Met als consequentie dat als wij daarin staan, daarin geloven en daaruit leven, dan betekent dat dat ook wij deel hebben aan die overwinning, of zoals Romeinen 8 het zegt, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Ja, en dan valt de meeste problematiek al meteen van ons af. Als we dan spreken over het leven van de gelovigen hier op aarde, hier beneden, wel, dan zijn we daar eigenlijk met een paar woorden mee klaar. Zo is het eigenlijk. Ja, het probleem zit erin dat de mens in het algemeen, maar zeker de gelovige ook, de neiging heeft om alle dingen naar zichzelf toe te trekken en op zichzelf toe te passen, zichzelf ten nutte te maken. Dat is dikwijls het probleem. Het is een probleem wat ik ook nogal eens tegenkom bij onze bijbellezingen. Namelijk de vraag achteraf die men mij meestal niet stelt. Dus durf me geloof ik niet. Maar de vraag die dan vaak gesteld is: maar wat moet ik dan mee in het dagelijks leven? En dat is heel triest, omdat ik daar eigenlijk ook geen antwoord op heb. Wat moet je daarmee met dagelijks? Hoezo? Wat moet je daarmee met in je dagelijks leven? Dan leef je gewoon uit wat je leert uit de schriften. Dat is de waarheid die de basis is van heel je denken en van heel je handelen. Dat is wat je rust geeft, dat is wat je zekerheid geeft en zo. Dat is op grond waarvan je ook kunt staande blijven in het leven als zodanig. Als gelovige, maar ik wil ook wel zeggen als mens. Dat meen ik echt. Dat is voor anderen misschien anders. Maar voor mij geldt zoiets wel. Dat wil zeggen, wat moet ik ermee met leven? Hoezo is dat een probleem? Sinds wanneer zijn de geestelijke dingen, de Bijbelse waarheden gescheiden? En staan ze naast ons persoonlijk leven en hebben wij het probleem van hoe passen we dat nou in? Dat probleem zou er namelijk helemaal niet mogen zijn. Het probleem ontstaat doordat wij dikwijls te maken krijgen met mensen die op zondag ineens christelijk zijn, maar op maandag, wat ze dan zijn, zal ik me niet vertellen. Vooral op maandag niet, als we dan voor donderdag hebben of vrijdag, nou ja. Maar goed, maar tussen zondag en maandag is natuurlijk helemaal een groot verschil, hè? Nee? Gefeliciteerd. Maar er zit een nacht verschil tussen. Dat is goed uitgerekend. Ja, maar het probleem is dan dat het leven van alle dag iets heel anders is dan het geestelijk leven. Het wordt ook op andere dagen van de week gepraktiseerd. Men schijnt ineens over te stappen, hè? Zondag kleedt men zich ook altijd meteen anders enzovoorts. Of op maandag, daar wil ik afwezen. Maar in ieder geval de dracht, net waar je vandaan komt. Maar de dracht is verschillend, gedrag is verschillend. Men doet andere dingen enzovoorts. Dingen die door de week niet mogen, mogen op zondag wel. Nee, op zondag mag je met een Bijbel aankomen. Dat weet u toch, hè? Dat is mee over straat, zo. Zo. Nou ja, alleen als je een hoed op hebt natuurlijk. Maar goed. Maar dat is een heel andere wereld. Ik heb jaren gewoon in de fabriek gewerkt. Dat vind ik heel gewoon. Maar niettemin, het probleem is dat er werkte een man of 100. Maar ik heb er maar 1 gelovige ooit ontmoet. Er moeten er meer geweest zijn. In ieder geval meer christenen. Er moeten er veel meer geweest zijn die op een of andere wijze christelijk waren. Of naar de kerk gingen of zo. Maar dat geldt niet voor door de week. En de kreet was altijd, ja, geloven doe je in de kerk. En dan ga je hooguit zondag naartoe. Nou ja, alleen 's morgens. Maar goed, laten we er verder maar niet over hebben. Maar het zijn 2 totaal verschillende werelden, 2 totaal verschillende levens. Mensen die daarmee te maken hebben, hebben kennelijk ook 2 verschillende identiteiten. Identiteiten, wat een woord is dat. 2 verschillende identiteiten. Ze hebben een ego en een alter ego, heet zoiets eigenlijk, hè. Op zondag zijn ze iemand anders. Wissen waarachtig. En dan kun je het probleem krijgen. Maar wat moet ik, man, het is leuk, interessant. Maar wat moet ik er maandag nou weer mee? He? Wat moet ik, hoe krijg ik de gestalte in mijn leven? Mijn oude praktijk. Dat zijn de kreten die je dan hoort. En ik weet niet, ik heb daar slechte ervaringen mee. Ik heb de ervaring dat mensen die 10 jaar geleden vroegen, maar hoe zit het nou met de praktijk? Dat die vragen dat vandaag nog. Ik heb daar echt een hard hoofd in. Op een of andere wijze houden ze deze dingen strikt van elkaar gescheiden. Men leidt het eigen leven en de geestelijke dingen staan er volledig naast. Nou, dat is het probleem van de Corinthiërs ook. En hoe vertel je ze dat nou? Hoe breng je iemand bij dat het dingen zijn die werkelijk in elkaar grijpen? Hoe breng je ze bij dat het één geheel is? Zoiets vreemds. Op zondag heb je de zonderschool en dan leer je netjes over. In de begin schiep God de hemel en de aarde. Het schijnt de 7 dagen geweest te zijn, maar daar zullen we nou niet over discussiëren. En we moesten allemaal tegelijk kunnen uitspreken op dezelfde toonhoogte. Op de eerste dag schiep God het licht. Het klonk altijd alsof het uitging, maar... Het... Goed. Hè? Op de tweede dag het uitspansel. Wij wisten niet dat dat was, want het komt helemaal nergens verder in de wereld voor een uitspansel. Maar goed, wij leerden dan dat God het geschapen heeft. Dus ook wij dachten trouwens dat het met een schepje gebeurd was. Maar dat was nog op de kleuterschool dan. Echt waar? Ik werd ook niet uitgelegd, maar goed, dat leerde je dan. Hè? Maar goed, op zondag leer je dan over de schepper en dat soort dingen meer. En maandags ga je naar, nou maandags niet, maar zaterdags in ieder geval ga je naar het Noorderdierenpark in Emmen. En dan kan je kop niet keren of je wordt geconfronteerd met evolutie zus, evolutie zo. Hè? En dat leerde je op school dan ook nog, nou wij niet. Maar tegenwoordig is het wel heel gebruikelijk. En het zijn twee totaal verschillende, zelfs tegenstrijdige dingen die nooit met elkaar in verband te brengen zijn. Het punt is ook dat je die dingen mag je niet uit elkaar houden. Je gelooft of dat God de schepper is van hemel en aarde, en dan moet je niks meer geloven van wat je op school leert erover. Het is of het een of het ander. Op een school waar ik op geweest ben, vermeden ze het onderwerp streng. Er werd nooit gesproken over de oorsprong der dingen. Hè? Behalve bij de godsdienstles natuurlijk, en dan kregen we een min of meer Bijbels verhaal. Gaat het nou verder niet om. Maar de oorsprong van de wereld en zo werd zeker niet besproken. Op onze christelijke school werd gewoon omheen gegaan. Maar ik weet wel dat het tegenwoordig overal evolutie wat geleerd wordt. Op christelijke school de hele wereld wordt beschouwd vanuit dat principe. Nou, dan zit je met een probleem. Dan kan me dat onderwerp zelf op zich niet eens zo bar veel schelen. Maar ik gebruik het nou alleen maar als voorbeeld. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Die niet in elkaar passen. En dan zit je met een probleem. Hè? Als God zegt dat hij het was die de wereld ooit gemaakt heeft, dan dienen wij ons niks anders wijs te laten maken. En als wij de natuur bezien, wat het ook wezen mag, maar als wij de wereld om ons heen, ik bedoel de natuur, de zienlijke dingen bezien, dan dienen wij te bedenken, steeds opnieuw, dat God het zo gemaakt heeft. En als we leren om, noemen ze dat ook weer, de planten te, heet het ook ontleden of niet? Te determineren, schiep me nog net op tijd een verschrikkelijk ingewikkeld woord. Determineren heet dat. Dan moest je nagaan van welke familie het was enzovoort. En de bladvorm en weet ik veel. Nou goed. Maar dan moest je dat uitzoeken. Maar dan moet je niet denken van het is zuster, zo zijn, zo per deze vorm. Je moet bedenken, dat heeft God zo gemaakt. Een beetje meer eerbied zou ons wel passen. God heeft het zo gemaakt. Om wat voor reden dan ook. En zo zou men met de dingen om moeten gaan. En zoals met Bijbelse waren in het algemeen. Dat is niet voor de zondag. Dat is voor alle dagen van de week. Dat geldt voor heel ons leven. Dat is waaruit wij leven. Het probleem is alleen dat we dan in conflict komen met gangbare opvattingen en dus ook gangbare gebruiken van de wereld. Dat is het probleem. Maar het probleem mag niet zijn, wat moet ik er nou in de praktijk van mijn leven mee? Het probleem zou moeten zijn, als ik leef vanuit Gods woord, als ik denk vanuit Gods woord, als ik de wijsheid van God tot me neem, dan krijg ik conflicten met de hele wereld om me heen. Buiten. Maar binnenin mag je geen conflict hebben. In je eigen persoonlijk leven mag dat geen conflict opleveren. Als het dat wel doet, komt het omdat je met één been staat in de Bijbelse waarheid, en op het fundament zal ik maar zeggen, en op het andere been sta je op zand. Nou ja, zand. Drijfzand. Daar zak je dus in weg. Dan heb je een probleem. Want niet iedereen kan een spagaat maken. Goed. Dan wordt er straks in de theepauze wordt het uitgelegd. Hè? Of ik het voor wil doen. Nee, dat kunnen we niet hebben. Nou goed, ik hoop dat u een beetje begrijpt waar we het nu over hebben. Het probleem is dat Bijbelse waarheid dikwijls ver buiten de levenservaring en buiten het denken staat van de mens en in het bijzonder natuurlijk van de gelovigen. Ik twijfel er heus niet aan dat deze Corinthiërs gelovigen waren. Daar heb ik geen reden toe, omdat ze als zodanig geadresseerd worden in de aanhef van deze brief. Maar neem niet weg dat in hun praktische levenswandel en dus kennelijk in hun hart heel andere dingen leefden. Wat in hun hart leefde, voor mij met hun hoofd, maar in de Bijbel is het hart, wat in hun hart leefde was de wijsheid van de wereld. En de dingen, ook zelfs Bijbelse dingen, werden beoordeeld naar wereldse maatstaven. En dat gebeurt heus niet alleen met de Corinthiërs, dat is overal nog steeds zo. Het is heel, heel, heel merkwaardig. Je kunt ook in christelijke kring het verschijnsel tegenkomen dat de wereld om een of andere reden kennelijk een idee heeft van hoe een christen zou moeten zijn. En aangezien wij christenen de wereld niet voor de kop willen stoten, want wij moeten toch denken om ons getuigenis, worden wij geacht te leven in overeenstemming met de opvattingen die de wereld heeft over wat een christen zou moeten zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat is niet om ons gek mee te steken. Het is gewoon zo. En er wordt ons verteld dat we zouden moeten leven in overeenstemming met wat een ongelovige van ons verwacht. Van zichzelf eist het niet, maar van ons wel, want wij zeggen dat we christenen zijn. En een christen zou toch zus en zo moeten zijn. En aan christenen wordt vervolgens gepredikt dat ze zo moeten zijn, want anders hebben ze een slecht getuigenis tegenover de wereld. Zodat nu de wereld uitmaakt hoe een christen zou moeten denken, leven en handelen, en hoe God erover denkt, dat schijnt helemaal niet meer belangrijk te zijn. In het algemeen ligt de situatie natuurlijk precies andersom. Wij dienen niet te leven naar de normen van de wereld, en zeker niet naar de gedachte die de wereld heeft over wat een christen zou moeten zijn. Wij dienen te leven in overeenstemming met Gods gedachten over zijn kinderen. Heel eenvoudig, omdat ons loon ook niet komt van de wereld uiteraard, maar van God zelf. Wij zouden Goden welbehagelijk moeten wandelen, niet wereldwelbehagelijk. Nou is het wel nuttig natuurlijk als de wereld niks tegen je kan inbrengen. Maar het wil niet zeggen dat ze dan makkelijker tot geloof komen. Helemaal niet. Integendeel, waar het om gaat is, wij zijn afhankelijk van de Heer. De Heer heeft ons gemaakt tot zijn schepsel, zijn maaksel zijn wij, ik loop weer vooruit naar Efeze. Zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus. We hebben het niet, niet geschapen in Adam, daar heb ik het niet over. Wij zijn zijn maaksel, door een nieuwe schepping die wij geworden zijn, in Christus Jezus, geschapen tot goede werken, welke Hij, niet de wereld, welke Hij voorbereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen, staat er. Efeze 2. Dat is de norm. En als de wereld andere normen hanteert met betrekking tot de gelovigen, zitten ze er gewoon naast. Wordt het tijd dat ze leren wat een gelovige voor een ding eigenlijk is. Een gelovige is niet een volmaakt mens, is geen humanist, geeft ook niet het voorbeeld. Een gelovige is een gelovige die vertrouwt op het woord van God, op Gods belofte. Zijns ondanks, dat wil zeggen, ondanks wie hij zelf is, maar misschien wel juist daarom, vanwege dat hij weet wie hij zelf is, stelt hij zijn vertrouwen op het woord Gods. En beter nog, stelt hij zijn vertrouwen op Christus en dus op de rots. En daar leeft hij op, staat hij op. En daar leeft hij uit. Dat is de gedachte. En dat is naar Bijbelse normen gelovige. En al het andere, ja, dat is misschien wel humanisme of zo, of idealisme, weet ik veel hoe het allemaal heet. Maar dat is ook helemaal niet van belang. Als er in de Bijbel staat over de gelovige, zij het zonder aanstoot te geven, en er staat verder niks bij, dan is de volgende vraag: aan wie mogen wij geen aanstoot geven? Of aan wie zouden wij geen aanstoot geven? Aan de wereld niet. Dan mag je het evangelie niet prediken. Want het evangelie is de Joden een aanstoot en de rijden een ergernis of iets andersoms. Maar in ieder geval, het is altijd een aanstoot. Het woord van God is altijd een aanstoot. Hoezo zij het zonder aanstoot te geven? Wel heel eenvoudig. Wij zouden de Heer geen aanstoot moeten geven. We zouden hem wel behagelijk moeten zijn. Goden wel behagelijk wandelen enzovoort. Dat zijn de Bijbelse termen daarvoor. Romeinen 6 bijvoorbeeld dan. Om maar eens wat te doen. Dan kunt u het nazoeken. Punt is dan dat dus dikwijls gelovigen geplaatst worden onder normen van de wereld. En dat het leven van de gelovigen ook gemeten wordt. Hè, beoordeeld wordt aan de hand van wereldse normen. Waarbij dus een nieuw schepsel gemeten wordt met de maatstaven van een oud schepsel, van een oude schepping. Dat is een onmogelijke zaak. Het zijn twee dingen die elkaar totaal niet verdragen, die ook onderworpen zijn aan twee totaal verschillende maten. Eenheden, het is niet met elkaar te meten. Integendeel, een oude schepping wordt gemeten met de maten, de normen dus, van een oude schepping. En een nieuw schepsel wordt alleen gemeten met de maten van een nieuwe schepping. De maat van Christus namelijk. Er zijn twee totaal verschillende dingen. Maar de gelovige, omdat hij nog in het vlees is, heeft de mogelijkheid om uit deze beide mogelijkheden te kiezen. En in meerderheid kiest men dan voor de verkeerde kant. Dat is ook een Bijbels gegeven, bovendien is het de wet van Murphy. Maar dat even terzijde. Men gebruikt de verkeerde maatstaf. Men meet de gelovigen aan de hand van de slechtste maat die je maar denken kunt, namelijk die van de wereld. En dus moet een gelovige een goed mens zijn. Er moet voorbeelden zijn, er moet goed zijn voor, nou ja, de konijnen, en dat, maar dat verhaal kent u al, hè? Nee, dat moet een natuurlijke mens. Een wedergeboren mens, een gelovige, zou goed moeten zijn voor zijn Heer. Is het eigendom van zijn Heer, is door hem gekocht en betaald. En zou moeten leven tot zijn Heer. En dat is heel wat anders dan te leven in overeenstemming met de hoogste idealen van de wereld. Dat is tot eer van de wereld namelijk, maar niet tot eer van de Heer. Weet u wat het eer van de Heer is? Dat wij, hoewel wij zondaren zijn van nature, niettemin uit geloof gerechtvaardigd worden. Een leven vanuit Gods belofte. En zeker zijn van Gods belofte. Waar wij juist onzeker zijn van onze eigen vermogens, onze eigen kennen en kunnen, daar hebben wij ons vertrouwen gesteld op het zekere woord van God. En waar we onzeker zijn van onze eigen woorden, daar zijn we zeker van het woord van God. Dat is tot eer van God. En dat zou een voorbeeld moeten zijn voor de wereld. Wat er ook gebeurt, wij blijven staan. Niet heen en weer bewogen, dus op geen enkele manier, maar inderdaad altijd hetzelfde. Dat is reclame, hoor. Ja. Je moet je zich voorstellen, de positie van een zondaar, hè. En dan komt er een of andere vrome christen die komt vertellen dat hij zus zou moeten leven, zo moeten zondags twee keer naar de kerk, niet voetballen in ieder geval, niet op zondag. En dat soort dingen. Ik noem maar even wat belachelijke dingen. Fietsen ben ik nog vergeten, maar daar heb ik het alles over gehad. Hè? Oh, dat doet hij sowieso niet. Nou goed. Maar dan kom je met zo'n verhaal bij een zondaar. Bij iemand die zich van zijn zondige positie bewust is. Die zich bewust is van zijn tekortkomen. En die ga je dan vertellen hoe hij zou moeten leven. Dat is zijn probleem niet. Zijn probleem is dat wat hem ook gezegd wordt, hij kan het niet. Dat is het probleem. En wat hij nodig heeft, is niet dat iemand hem vertelt wat hij doen en laten moet. Maar wat hij nodig heeft, is dat iemand hem vertelt hoe hij desalniettemin behouden kan worden en aangenaam kan worden voor God. Ondanks de tekortkomingen. Nou, dat is het verhaal. En het verhaal is dan dus dat die normen van de oude schepping niet meer gelden. Dat die overwonnen zijn, dat hele oude schepping overwonnen is. En dat die norm van gij zult dit en gij zult niet dat, dat die norm overwonnen is. En dat de mens gerechtvaardigd gerekend wordt, niet op grond van wat hij heeft gepresteerd in zijn leven, maar zuiver enkel en alleen op grond van geloof. Dat kan ieder mens. Dat is het verhaal, dat is de blijde boodschap. Dat is de boodschap die we prediken aan zondaren die weten dat ze van zichzelf niks te verwachten hebben. Dat ze een verwachting moeten stellen op iemand anders. Dat is een totaal andere norm. Dan te bedenken dat vandaag de dag veel predikingen juist op gericht is om mensen te verhinderen tot geloof te komen. Ja, ja. Helaas. Maar goed. Laten we maar weer teruggaan naar dit hoofdstuk. Het probleem van de Korintiërs is namelijk dat ze weliswaar gelovigen zijn, maar niettemin het oude leven nog gewoon onderwerpen aan de normen die de wereld kent. Veranderlijke normen overigens. In Colossense zegt Paulus ervan dat die wetten en regels die de wereld kent, dat die door het gebruik vanzelf verloren gaan. Dat wil zeggen, ze verdwijnen vanzelf. De wetten, de tradities die er zo gelden in de maatschappij, in de samenleving, die verslijten vanzelf. Worden vanzelf anders. Ja. Naarmate men collectief bepaalde normen overtreedt, zullen die normen vanzelf weer verdwijnen, dan komen er weer anderen voor in de plaats. Enzovoort. Dat wil zeggen, het betekent toch niks. Maar niettemin, deze gelovigen leefden volgens die normen. Kijk, als ik erover nadenk, zoals nu, op dit moment, hè, dan kan ik me erover opwinden. Dat zou ik natuurlijk niet moeten doen. Hè, want het is niet echt wat vreemd. Maar het eigenaardige verschijnsel is dat zodra de wereld, hè, onze samenleving, zich ergens druk over gaat maken om een of andere zaak, meestal die heeft politiek geladen dan, maar zodra de wereld zich gaat druk maken over de een of andere zaak, dan zal je zien dat binnen enkele weken hetzelfde thema ook behandeld wordt in allerlei, laten we zeggen kerken dan vooruit. Hè? Maar kerken in de ruimste betekenis van het woord dan. Dan houden de christenen zich er ook ineens mee bezig. Doen precies hetzelfde als de wereld, hebben dezelfde bezigheden, zijn dezelfde dingen georiënteerd enzovoort. Gaan gewoon mee. Heen en weer bewogen enzovoorts. Het is dwaasheid. Wij zijn juist daar immuun voor geworden. Wij staan op die rots die niet beweegt. Nou goed, de Corinthiërs dan, van hen wordt gezegd dat ze vleeselijk zijn. De natuurlijk zijn ze. En dat staat in vers 2, in hoofdstuk 2 vers 14. Er wordt gesproken over de natuurlijke mens. Dat is niet verkeerd vertaald, maar feitelijk staat er voor natuurlijk het woord ziel, dat wil zeggen de zielijke mens. Dat het ook zielig is, dat is mooi meegenomen natuurlijk. Maar er staat, ja, maar er staat de zielijke mens, de mens die ziel is. En ziel staat voor de oude mens. Hè? U weet toch, het woord Gods, scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard, maakt onderscheid, bijvoorbeeld, Hebreeën 3, 4, 3. Tussen ziel en geest. Nou, ziel is gewoon de oude mens en geest is in ieder geval in het verband van de Hebreeënbrief de nieuwe mens. Bijbel maakt daar verschil tussen, maar van de gelovige staat dat hij ook zielijk of natuurlijk kan zijn. In die zin dat hij zich bezighoudt met de zichtbare dingen, de dingen van de oude mens. En daar staat over in vers 14 van 1 Korinthe 2, maar de natuurlijke, de zielijke, zeg maar gewoon vleeselijke, want dat is hetzelfde, de natuurlijke mens begrijpt, of gewoon grijpt, maar het is ook hetzelfde hoor, grijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Hij kan ze niet te pakken krijgen. Hij zou misschien nog willen, maar het lukt hem niet. Hij begrijpt of gewoon grijpt niet, want dat staat er eigenlijk hoor, hij grijpt niet de dingen die van de geest van God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan. Kijk, als je dingen verstaat, gewoon Nederlands dit, hè. Als je dingen verstaat, dan kun je ze pakken. En als ik het u uitleg, zeg ik ook af en toe, hebt u dat? Hebt u dat begrepen? Maar dat is hetzelfde als heb u dat gegrepen? Of nog korter, hebt u dat? Heb u het vast? Kun je het vatten? He, u merkt toch dat het allemaal synoniemen zijn. Het is allemaal hetzelfde, hè. Nou goed, de natuurlijke mens kan die dingen van de geest van God niet vatten. Hij krijgt er geen grip op. Waarom niet? Omdat hij komt met die handjes van die oude wereld, zal ik maar zeggen. Daarmee wil hij pakken. Hij wil de geestelijke dingen, de goddelijke waarheden, onderwerpen aan de principes, aan de beginselen die hij van nature, of althans in zijn oude mens, heeft meegekregen. Kortom, hij heeft de HBS gehad. Deze jaar en dag gebruiken wij die term spottend. Altijd, hè. Die bestaat niet meer, dus dat mag je nou uitleggen. HBS, dat is eigenlijk, dat is dan meer dan de MUCO. Maar in ieder geval, het is net iets meer dan lagere school. Daar komt het, dat was vroeger zo, hè. Het was dan meer dan lagere school in elk geval. Maar het was gewoon niet voldoende voor een universitaire studie. Dus je hing er dan net tussenin. Maar naar beneden toe gezien was een HBS er heel wat. Maar van bovenaf gezien had het, was een HBS, dus iemand die het niet gehaald had. He, dat was het eigenlijk, hè. Het is net zo'n beetje van, nou ja. Dus de gemiddelde HBS'er, die denkt dat... in onze gedachte is dat iemand die denkt dat hij het heeft, maar heeft er toch geen vat op. Hij heeft er een boel over geleerd, kan er lang over praten, maar hij heeft het net niet begrepen. He? Nou ja, als je het niet leuk vindt, dan gebruik ik voortaan een andere term. Maar... weet je wat nou zo leuk is? Dan weet ik precies wie van u HBS gedaan heeft, broer. Maar... hè? Hogere burgerschool. Het woord zegt het al. Hogere burgerschool. Houd
maar afstand.
Hè?
Houd maar afstand.
Oh, dat weet ik niet. Dat was de korfbalvereniging zeker. Volleybal waarschijnlijk. Volleybal, denk ik. Oh, nou ja. Laat maar zitten. Maar waar het om gaat is... dat, laten we zeggen, de gemiddelde HBS heeft een aardige opleiding genoten enzovoorts. En dan krijgt hij te maken met het evangelie of zoiets, hè, bij wijze van spreken dan. Hè, krijg je te maken. En dan gaat hij inpassen wat hij al geleerd heeft. Geldt natuurlijk in wezen voor elk mens. Hij heeft van alles geleerd, hij is van jongs af aan naar school gegaan. Tegenwoordig moet je, als je 3 jaar bent, geloof ik al, naar school. Want ze zijn bang dat de ouders de kinderen verpesten. En dat is natuurlijk ook zo. Maar, nee, dat doen ze op school ook. Maar beter. Nou, maar goed, van jongs af aan naar school, dan leren ze allerlei vreemde dingen. Ik vind het altijd vreemde dingen, dat meen ik echt. En daarna, als je oud genoeg bent, dan moet je toch ook eens je wat verdiepen in wat meer serieuze zaken, zoals daar is de Bijbel of zo, of een godsdienst. En er moet wat ingepast worden. Nou, dat kan je niet inpassen. Dat past er niet in. Als Paulus over die dingen spreekt, en als hij werkelijk de puntjes op de i gaat zetten... zegt hij, en dan spreekt hij maar over zichzelf, omdat het natuurlijk toch een individuele aangelegenheid is. Dan zegt hij, alles wat ik van nature mee had, alles wat ik naar het vlees, over vleeselijk gesproken, hè. Alles wat ik van nature mee had, heb ik om Christus wil schade geacht. Ik acht die dingen schade en drek te zijn. Waarom? Was het schade en drek? Nou ja, verhoudingsgewijs wel. Afval uit de vuilnisbak, hè? Schade en drek, dat is het. Verhoudingsgewijs waar hij zegt, ik heb het schade en drek gehad. Waarom? Wel, opdat ik Christus, het fundament, opdat ik Christus mogen gewinnen. En opdat ik hem kennen, dan sta ik te citeren dus in Filippenzen, hè? Opdat ik hem kennen en de kracht, of namelijk de kracht van zijn opstanding. En dan zijn we bij het fundament weer. Heel eenvoudige zaak in principe. Maar de gedachte is dat die dingen niet passen in de wereld. Het gaat niet bij elkaar. Je doet geen nieuwe wijn. Dat is een ander Bijbels beeld. Je doet geen nieuwe wijn in een oude zak. Die oude zak, dat is de buitenkant. Dat heeft te maken met een traditioneel praktische levenswandel. Naar buiten toe. Maar als daar dat is eigenlijk het oude verbond dus ook, hè, het leven van de wet enzovoorts. Maar als de nieuwe wijn komt, het wijn, het leven van het nieuwe verbond, het bloed des nieuwe testaments, of hoe het maar heten mag, hè, dan wordt dat niet gegoten in de vorm van het oude verbond. Want het is niet zo. Dat past daar niet in, men doet geen nieuwe wijn in oude zakken. Nieuwe wijn, oké, maar dan ook een nieuwe zak. Een nieuwe buitenkant. Een andere levenswandel, andere beginselen die ook in het leven van de gelovigen gelden. Bij de gelovigen gaat het er ook niet om dat hij weet wat hij wel en wat hij niet mag doen. Of om het dan nog eenvoudiger te zeggen, maar weer met een Bijbels beeld. De gelovige is niet degene die eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is geen kwestie van mag het of mag het niet. Maar het is een kwestie van eten van de boom des levens. Daar gaat het om. Dat is het belangrijkste in het leven van de gelovigen. Alleen, ja, dat is een ander principe dan de principes die nou eenmaal in de wereld gelden. Het heet dan de eerste beginselen der wereld. Maar het is een hoger beginsel. De eerste beginsel van de wereld is er een van wet. Boom der kennis is goed, vind is kwaads. Die van ethiek, zeg maar, met een wat kortere woord dan, hè. Maar waar het in het leven van de gelovigen om gaat, is niet om ethiek, niet om goed en kwaad. Waar het in het leven van de gelovigen om gaat, is om de eer van God. En een gelovige eet daarom van de boom des levens, maakt een totaal andere keuze. Niet van allebei een beetje, het is of het een of het ander. En alleen het eten van die boom des levens is tot eer van God. En we weten, de boom des levens eigenlijk gewoon Christus is. Een typisch van Christus in het bijzonder, maar meer in het algemeen een beeld van het nieuwe verbond. Van het eeuwig leven wat God in genade aanbiedt aan ieder die het maar op wil eten. Tot zich wil nemen. Nou, terug naar die Korintiërs. Dat waren, die zijn spreekwoordelijk daarom, hè, Korintiërs. Maar Korintiërs waren die lui die wel geloofden, wel het evangelie hadden aanvaard, maar kennelijk alleen voor op zondag, en misschien was het wel sabbat, weet je veel, maar in ieder geval alleen voor bepaalde omstandigheden, maar die verder hun leven in de praktijk en zelfs hun gemeentelijk leven onderwierpen aan aardse zaken. Alsof het een kwestie was van politiek en dat soort zaken meer. De politiek in de zin van, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Petrus. En toen was er ook nog iemand die zei, ik ben van Christus. Wat natuurlijk wel waar was, maar in het rijtje hoort het niet thuis. Want als iemand van ons zegt, ik ben van die, en ander zegt van die, en de derde zegt, ik ben van Christus, dan heeft de derde daarmee gezegd dat die andere twee dus niet van Christus zijn. Huh? En waar ben je dan mee bezig? Met aardse normen, de hele wereld steeds zo in elkaar. Voor wie ben je? En van wie ben je? In welk vakje pas je? He? Als je de mensen vraagt aan hun geloof, dan zeggen ze niet wat ze geloven, maar dan zeggen ze van welke club ze lid zijn. Of waren. Of zijn, maar dan met een excuus erbij. Maar ik doe er niet zoveel meer aan. Nee. Maar goed. Maar dat was de vraag niet. Hoe mensen er langs heen kunnen praten. Hè? Wat ze geloven, kom je nooit achter. Waarschijnlijk niks. Nou ja, men gelooft wat in de mode is, wat de krant zegt, wat de televisie zegt, wat mensen leren. En als dat verandert, dan veranderen ze mee. Allemaal tegelijk, dan raak je de weg ook niet kwijt en zo. En men is zich niet bewust dat de hele mensheid de weg kwijtgeraakt is, zodat het toch allemaal verkeerd uitkomt. Maar daar geeft men zich geen rekenschap van. Nou, dat is wat bij die Korintiërs ook gebeurde. Partijen, partijstellingen enzovoorts. En verder alles gericht op de uiterlijke dingen. En vergis u nou niet, ik durf het haast niet te zeggen, maar die uiterlijke dingen bevatten voor een heel groot deel de uiterlijke verschijning en uiterlijke vorm van de gemeente hier in Korinthe. Ik weet niet of je die eerste Korinthebrief kent. Maar voor een groot deel houdt hij zich juist bezig, niet met het maatschappelijk leven van de gelovigen, maar met het gemeentelijk leven van de gelovigen, als uiterlijke vorm. Ja, ja. Want die Korinthebrief is de enige brief in het hele Nieuwe Testament die zich bijvoorbeeld bezighoudt met, zal ik het zeggen, het avondmaal. Lees je geen enkele andere brief dat ze ooit een avondmaal vierden, in Korinthe wel. Maar het hoort bij de uiterlijke dingen. Sorry, maar dat is zo. Daar gaat het ook over. Ja, natuurlijk, over de misstanden die erbij waren. Natuurlijk. Maar het is sowieso een misstand als daarover gesproken moet worden. Als er iets niet mee in orde is, zal ik maar zeggen. Hè? Als er iets aangekondigd moet worden. Nou, hoe dan ook, het houdt zich bezig met de praktische omgang van de gelovigen met elkaar, met name in godsdienstige zaken. De kwestie van de avondmaal wordt natuurlijk in ieder geval genoemd. De kwestie van die wij gewoon noemen hoedje, petje, 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 hoed. Naar het gelijknamige lied. Hè? Dat was het. Ik weet het niet. Nee, of men al of niet een hoofddeksel zou moeten dragen en zo, ja, waarom niet? Dus ook 1 Korinthe 11. En of er in tongen zou moeten worden gesproken of niet, hoort ook bij de uiterlijke dingen, hoor. En als men het zou moeten doen, of dat dan moet allemaal tegelijk, of allemaal door elkaar, of 1 voor 1, en zo, ja, hoeveel dan achter elkaar? Staat er allemaal. U lacht erom. En ik vind het op zich niet eens erg. Want zo zou het ook moeten zijn. Want op zich is het bespottelijk dat die dingen besproken moeten worden. Want het zou helemaal niet mogen. He? Nou ja, wat hebben we nog meer? Of de collecte natuurlijk. Oh ja, dat zou ik bijna vergeten. He? Over christelijke dingen hebben we het over de collecte. Dus ja, dat is hoofdstuk 16. Zeer belangrijk, denk ik altijd, maar het staat ook helemaal aan het eind van de brief. Maar, hè? Nee, uiterlijke dingen over hoe het zou moeten. En hoeveel er dan zou moeten zijn, waar dat zou moeten gebeuren en zo. Dat soort moeilijke zaken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de eerste hoofdstukken, de zedeloosheid in de gemeente, hoofdstuk 4, de hoogmoed in de gemeente. Want de een weet het nog beter dan de andere. En er zullen er ook wel geweest zijn zeggen, dit is de enige manier waarop gelovigen zouden moeten samenkomen op nieuwtestamentische wijze. En dat soort dingen weer. Want zij zijn het, zo hoort het. Wat ze daarbij geloven en denken en ervaren speelt geen rol, maar zo hoort het. Over hoogmoed gesproken. De zedeloosheid in de gemeente van Korinthe, die zelfs onder de heidenen niet genoemd wordt. Dus ik zal het ook maar verder niet noemen. Dus 1 Korinthe 5, 1 Korinthe 6, de 1 Korinthe 6, de rechtszaken tussen broeders. Dat wil zeggen, niet over maatschappelijke zaken, over twee broeders die toevallig in de business zitten. Weet je veel welke. Maar dan krijg je weer een verkeerde gedachte. Maar die in zaken zijn en die oneenigen krijgen en dus rechtszaken tegen. Daar gaat het niet eens over. Dan zijn het geen rechtszaken tussen broeders, maar tussen mensen. Waar het om gaat is dat gemeentelijke zaken voor de rechten, de burgerlijke rechten worden uitgeknokt. En zeg nog niet, hoe komt die erop? Dat komt vaak genoeg voor in onze dagen ook. Ja, tot en met dat als je bij een bepaalde gemeente hoort, moet je van tevoren zelfs ondertekenen dat je nooit een rechtszaak zult beginnen, want er staat in Korinthe dat het niet mag. Over hypocrisie gesproken. Denk daar maar eens over na, dat is iets moeilijker. He? Nee, dat bestaat allemaal. Ik zeg niet waar, ik vertel niet waar. Heeft geen enkele zin, maar dat bestaat allemaal wel. He? Dat wil zeggen, ze vliegen elkaar in de haren in verband met de geestelijke dingen, de dingen van de Heer, zal ik maar zeggen. En laten daarom de eerste beste ongelovigen, ik zei de eerste de beste ongelovigen, laten ze daarover oordelen. Wat een dwaasheid. We gaan allemaal over uiterlijke dingen. Dan hebben we natuurlijk nog, dat moet ik eigenlijk overslaan, maar dat is hoofdstuk 7, 1 Korinthe 7, over het huwelijk, wat daar allemaal al over gezegd is. De Rooms-Katholieken hebben er een sacrament van gemaakt. He? Dat wil zeggen, het is een van de middelen tot zaligheid geworden. Verschrikkelijk. He? Nou, en dan hebben we natuurlijk nog, want ik ga er maar gauw overheen om begrijpelijke redenen. Dan hebben we nog 1 Korinthe 8, nee, andere keer, hè. 1 Korinthe, dat meen ik. 1 Korinthe 8 hebben we dan nog over het offervlees, dat wil zeggen over afgoden. Paulus zegt gewoon, afgoden, hoezo afgoden? Nou ja, dan laat hij het zich uitleggen en dan blijken er inderdaad afgoden te zijn. Zijn die er dan? Nee, maar in de gedachten van vele gelovigen wel. Waren ze daar maar niet, dan zouden ze er helemaal niet zijn. Want dat is wat er in de schriftgedeelte gezegd wordt. En ook daarbij gaat het om uiterlijke vormen. Dat is ook het oude verhaal, moet je niet verder vertellen, maar dat is het oude verhaal van, even modern toegepast. Dat is het oude verhaal van of wij wel een kerstboom in huis mogen hebben bij kerstfeest. Het antwoord is, dat weet je allemaal, zo'n spar mag je het hele jaar door in huis hebben, behalve bij kerstfeest. Niet dan? Ja, zo gaat dat. Want dan is het ineens een heidense, of het mag wel, maar dan mag je er geen kaarsjes in hangen. Die mag je wel in je haar hangen, of in je, weet ik het. Maar in ieder geval niet in de kerstboom, want dan is het ineens heidens. Hoezo heidens? Wij kennen geen afgoden. Over dat soort dingen gaat het. En verkettert men elkaar om. Er zijn kerkscheuringen om ontstaan, hoor. En die zijn in wezen nog alle dagen, zowat. Zo is dat, hè. En nou, we het toch over hebben. We zitten hier in Emmen, per slotverrekening. Of je wel verjaardagen mag vieren. Want de verjaardag is toch de herinnering aan de geboorte van de natuurlijke mens. En dat was een zondag, dus dat is eigenlijk geen feest. Dus je mag eigenlijk geen verjaardag vieren. Nee, dat komt omdat hier vlakbij, is het hoofdkwartier geloof ik, is het niet, van de Jehovah's getuigen. Nou goed, en die mogen geen verjaardagen vieren, hè, omdat ze allemaal uiterlijke dingen, Nee, als je aan je 70ste doet, dan is de aardigheid er wel af, geloof ik. Maar, maar dat is het. Nee, dat is het argument niet. Hè? Nee, voor een man geeft het niet, maar vanaf nou, daar gaan we weer. Maar daar gaat het allemaal over. Over uiterlijke dingen, over hoe men iets zou doen. Moet de collecte voor, tijdens of na het avondmaal? En dat soort dingen meer. He, dat zijn de zaken. He. Moet men een stukje brood allemaal tegelijk in de mond steken, of mag je het meteen als je het krijgt? Voordat het zacht wordt of zo. Ja, je lacht daar nou om, maar dat zijn dingen die in de broederraadsvergaderingen of in de kerkenraadsvergaderingen, hoe het maar heten mag, besproken worden. Uiterlijke dingen. Dat zijn de dingen van een oude schepping. Wat van belang is of we weten wat het betekent, en dat blijkt tegen te vallen. Want we staan er niet mee stil dat het te maken heeft met allemaal beelden van, of uitdrukkingen van, om het voor beelden dan maar te vermijden, maar met uitdrukkingen van de opgewekte Christus. De gemeente is het lichaam van Christus. En daarbij gaat het niet om die uiterlijke verschijning enzovoort, of om gebruiken die toch overal anders zijn. Zingen met hele of met halve noten en zo. Weet je wat, dat soort dingen. Dat heeft er nog niks mee te maken. Dat is de oude schepping. Dat zijn dingen die in de praktijk ontstaan. En in de praktijk ook weer verslijten. Dat men in een kerk zingt met hele noten. Nou, hele. Volgens mij zijn het dubbele, achttellen. Maar dat men in zo'n kerk zingt met hele noten. Weet je hoe dat komt? Omdat die kerken allemaal groter werden. En er zit zoveel galm in dat het onmogelijk is sneller te zingen. Die noten blijven veel te lang hangen. En dan kun je er niks meer van verstaan. Nou, dat is nou eenmaal zo. En dat je in een precies zo'n groot kerkgebouw langzaam moet spreken, met een duidelijke toon, diep uit de keel. Ik kan het wel. Dat is omdat anders domweg niemand het verstaat met zo'n akoestiek. Dat is het verhaal. En zeker niet als er 1000 man in zo'n tent, wou ik zeggen. Als er 1000 man in zo'n gebouw bijeen zijn gekomen, daar komt het uit voort. Maar eigenaardig is, als pa dan thuis uit de Bijbel moet lezen, en na de maaltijd, want dat is verplicht, dan doet hij het ook op deze manier, want hij denkt dat het zo hoort. Wat een dwaasheid. Het mag wel zo, hoor. Nee, dat vind ik prima, dat mag best zo, natuurlijk mag het. Het maakt namelijk niet uit hoe dat gebeurt. Als het maar begrepen wordt, als het maar verstaan wordt, enzovoorts. Dat is waar het werkelijk om gaat. Dat is helemaal anders dan alleen die uiterlijke vorm. Nou, die Corinthiërs maakten zich aan deze dingen schuldig. Aan hun gemeente, wat wij dan tegenwoordig noemen gemeentebouw. Over hoe je dat doet, samenkomen. Of je elkaar al of niet een hand moet geven en zo. Ja, waarom je dan sommigen dan toch maar beter niet een hand kunt geven. Of je omdraait om het niet te hoeven. Die dingen, daar gaat het over. Ja, je komt altijd op dit soort belachelijke zaken terecht. Maar daaruit bestaat het reilen en zeilen van de meeste gemeenten in Nederland. Van uiterst rechts tot uiterst links. Wat het ook maar wezen mag. Daar gaat het altijd over. En men bekommert zich niet om de inhoud. En dan zegt men weliswaar niet onder de wet te leven, maar wat denk je wat dit is? Dit is wet. Op een verschrikkelijke manier zelfs. En waar deze dingen belangrijk zijn, zal men zich nooit bezighouden met het woord van God. En ik geloof dat het daar ook om begonnen is. Met al die ergernissen en ergernisjes die er in onze gemeenschappen bestaan, dat die er alleen maar zijn opdat men niet zou toekomen aan het levenbrengende woord van God. Dat is alles. Ik heb al eens vaker vastgesteld dat het voor vele gelovigen een bijzonder bemoedigende en prettige ervaring is om met liefst een paar honderd en nog liever een paar duizend andere gelovigen samen te komen die ze helemaal niet kennen, en dan samen de bekende liederen te zingen enzovoort, en dan weer naar huis te gaan. Dat is een prachtige dag. Weet je hoe dat komt? Omdat je die mensen niet kende. Want in je eigen woonplaats ken je iedereen. En dan weet je veel te goed wat er allemaal in omloop is en waar je tegenaan loopt en zo. Als je bij vreemden samenkomt, dan zeg je, wat geweldig allemaal. Zo zou het altijd moeten zijn. Nou ja, dan moet je niet bij elkaar over de vloer komen. Nee, ik meen dat serieuzer dan het er nu uit lijkt te komen. Dan moet je niet bij elkaar over de vloer komen. Dan moet je inderdaad samenkomen alleen maar om de Heer en om het woord van God. Dan kan dat heel goed. Dan kun je elkaar vinden in de Heer, omdat het andere er niet is. En zo zou het dus eigenlijk moeten zijn. Maar ook waar we wel bij elkaar over de vloer komen, zouden we in staat moeten zijn om die andere, die zienlijke dingen inderdaad te vergeten. Dus de enige manier om één te zijn, vanuit al onze verschillende achtergronden, om één te zijn in Christus. En het volstrekt Bijbels, dit is namelijk het fundament. Het fundament is namelijk dat wij leven in en dus staan op de opgeweten Christus, op de rots. Daar is geen verandering. Daar zijn alle dingen vast. Zie? De opgeweten Christus, degene die de wereld heeft overwonnen. En voor wie de uiterlijke dingen geen rol spelen. De Heer vraagt u later niet of u wel uw zondagse pak aan had toen u in de kerk zat. Dacht u van wel? Dan moeten we een jacket gaan verkopen aan de mag je dat nog zeggen? Aan de negers in Afrika, mag je dat nog zeggen? Nou, want anders, anders kun je ze het evangelie, zijn ze niet netjes genoeg, kun je ze het evangelie niet prediken. Hè? Die dingen spelen geen rol. God ziet het hart aan. Dat is waar het werkelijk om gaat. We zouden daar dwars doorheen moeten kijken, door die uiterlijke dingen heen. En elkaar ontmoeten alleen in Christus. Dat is geestelijk zijn. En daar is overwinning. En al het andere is strijd. Ja. Maar goed, wat hier staat is, dat Paulus schrijft aan de Korintiërs en zegt, ik broeders kom tot u niet spreken als tot geestelijken, in de zin van geestelijk ingestelde mensen, maar als tot vleeselijken. Vleeselijk ingestelde, gericht op het uiterlijk. Als tot jonge kinderen in Christus. Dat zou je maar gezegd hebben, baby's dus. Jonge kinderen, baby's in Christus. Ik heb u met melk, in de zin van moedermelk uiteraard. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet. Dat wil zeggen, men verdroeg nog geen vaste spijs. Het beeld is natuurlijk heel duidelijk, dat van een baby aan wie je nog geen vaste spijs kunt geven, omdat de ingewanden het domweg niet verwerken. Het komt er net zo uit als dat het erin ging. Nee, soms aan de andere kant, maar lang niet altijd. Nee, zo is het, ja. Dat wil zeggen, het wordt niet verwerkt, men kan er niks mee beginnen. Het grijpt het niet. Het kind grijpt de vaste spijs niet. He, doe er maar eens een krent in. Die krent komt er waarschijnlijk, net als krent, aan de andere kant weer uit. Zo, ja, zo zit dat. Het is niet gegrepen. Niet begrepen. Het heeft er geen vat op gehad. Komt er zo weer uit. Het is onsmakelijk, helaas. Maar niettemin gaat het zo. Nou. Gij vermocht nog niet, gij vermocht ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Dat betekent dus dat als iemand pas tot geloof gekomen is, dan is het hem toegestaan om vleeselijk te zijn en op uiterlijke dingen te zien. Maar na verloop van enige tijd zou dat afgelopen moeten zijn. Dat wil zeggen, dan zou daar een verandering moeten plaatsvinden. Door oefening, zegt Hebreeën 5. Want in Hebreeën 5 wordt hetzelfde beeld gebruikt en daar staat dat men door gewenning, door gewoonte, de zintuigen, zou oefenen. Men moet gewend raken aan onzienlijke dingen. Daar moet men mee leren omgaan. Dat geldt voor elk mens. Men moet leren zich beelden te vormen in zijn gedachten en in zijn hart van dingen die helemaal geen vorm hebben. Men moet leren, laat ik zeggen, abstract denken dan, maar dat is ook een beetje naar de mens geredeneerd. Maar men moet leren om zich een voorstelling te maken van God. Dat wil zeggen, begrijpt u me nou goed, God zelf heeft zich aan ons voorgesteld in de persoon en natuurlijk ook in het werk van de Heer Jezus Christus. En dat zouden wij moeten leren verstaan. Dat zouden we moeten leren begrijpen, hoe dat is. We moeten leren verstaan de waarde van wat God gedaan heeft in Christus. Hem te leren kennen. En als we hem kennen, dan zien we hem niet meer op uiterlijke dingen. Omdat onze waarde en de waarde van ons leven dan ook in onze gedachten niet meer gevormd wordt door hoe wij eruit zien, hoe wij ons gedragen en hoe we overkomen op andere mensen. Dat zijn uiterlijke dingen namelijk. We hebben dan namelijk niet meer nodig. dan weten we dat de waarde van ons leven bepaald wordt door wat er in is. En God ziet dat aan. Je kunt je voor de mensen anders voordoen, beter voordoen dan je bent. Hoewel er ook bij zijn, die doen ze slechter voor dan ze zijn. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Ik spreek wel eens met uw broeder. Maar je kunt je naar buiten, een mens kan zich naar buiten toe anders voordoen dan hij is. Naar God kan hij dat niet. En als een gelovige geleerd heeft dat hij in Christus, en dus op de rots, volmaakt is en onwankelbaar, dan maakt het hem niet meer zo geweldig veel uit, hoor wat ik zeg, hè? Dan maakt het hem niet zo geweldig veel meer uit hoe hij naar buiten toe overkomt, want dat is niet bepalend meer. De natuurlijke mens is bepalend, niet wie hij is, wat erin zit, maar wat eruit komt. En hoe anderen op hem reageren. En of hij zijn omgeving aan zijn hand kan zetten. Of als hij zijn mond open doet, andere mensen wat naar hem luisteren. En als hij dat niet van is, dan volgt hij een cursus in welsprekendheid. Hè? Nee, in de omroepgids zijn altijd van die advertenties staan. Zo, hè? Zo werkt dat. En dan denkt men abusievelijk dat men daardoor verandert. Maar dat is niet zo. Wat van belang is namelijk niet van hoe men overkomt, maar wie men is. En hoe God ons ziet. En God kijkt dwars door ons handelen heen. Dwars door onze buitenkant heen. Dwars door onze make-up heen. En hij kijkt recht in ons hart. En de vraag is, wat is daar? En als daar het leven van Christus is, als daar het woord Gods is, dan is het voor ons ook mogelijk om op diezelfde wijze, vanuit die geestelijke dingen, ook de dingen om ons heen te zien. Onze broeders en zusters, ons eigen leven ook niet te vergeten, en ook de situatie, of beter nog, de toestand in de wereld. Ja, inderdaad. Nou. Maar deze Korintiërs waren gericht op het uiterlijk, hun eigen uiterlijk, hun eigen gemeentelijke leven, hun wijze van samenkomen, enzovoorts. En dus zegt Paulus, nou dan ben je nog vleeselijk, en het blijft ook wel, want van de geestelijke dingen moeten ze eigenlijk niks hebben. De tragiek wil dat hij pas in het een na laatste hoofdstuk, notabene, het 15e hoofdstuk pas van deze brief, de apostel de stoute schoenen aantrekt en uitgebreid gaat spreken, nou ja, uitgebreid, maar uitgebreid gaat spreken over de opstanding van Christus en de consequenties daarvan. Normaal gesproken hoort zoiets aan het begin van een brief. Ja. Efeze begint ermee. Of niet? In Hebreeën. Dat niet alleen. Noemt het alleen nog maar even. Stap meteen verder naar de hemelvaart van Christus en de consequenties daarvan. En in de Korinthebrief, eerste Korinthebrief, komt het maar helemaal aan het eind. En in de tweede Korinthebrief komt het ook helemaal aan het eind. Want we kennen mens. Ja, hij zegt, ik weet er verder nergens van. Want met uiterlijke dingen wil je al helemaal niet meer te maken hebben. Naar twee Korinthebrieven te schrijven. Ik ken een mens. Nou ja, in Christus. En of het in het lichaam was of erbuiten. Dat is mij niet van belang. Nee, zijn Duitsers in de zaal, zuster. Dus dat kan ik niet zeggen. Is voor mij niet van belang, zegt hij. Of het in het lichaam of uit buiten het lichaam. Maar hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En daar heeft hij dingen gezien die jullie hem niet toestaan om uit te spreken. Vrij geciteerd. Maar dat is wat er staat. En het blijkt dat die geweldige boodschap, niet alleen van de opstanding, maar ook van de hemelvaart van Christus, en de geweldige boodschap over dat wij volmaakt zijn door onze middelaar, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, dat die geweldige boodschap voor de Korintiërs niet interessant was, want ze zouden ongetwijfeld vragen, ja, maar nou de praktijk. Of wat moet ik daarmee in het dagelijks leven? Ja, dat is niet uit te leggen aan iemand die gericht is op de uiterlijke dingen. Nou, laat ik maar verder lezen hier. Hij zegt, gij zijt nog vreselijk, vers 3, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, dat schijnt er niet te staan, maar dat zal het best geweest zijn. Heb je dat zo gauw? En tweedracht hoort er niet te staan, geloof ik. Maar als het twist is, is het tweedracht. Aangezien onder uw nijd, dat is jaloezie. Daar gaat elk mens aan kapot. Dat is de meest destructieve macht in de wereld. Jaloezie. Waar iedereen tegenop loopt. Lees het boek Prediker. En de wet, gij zult niet begeren. Dat is niks anders dan jaloezie. Afgunst op anderen. Als ik het niet kan krijgen, zal ik zorgen dat die andere het ook niet krijgt. Haal ik hem onderuit. Dat is het verhaal, hè? Jaloezie. Het kenmerk van de duivel. Jaloers op God. Altijd hoger moeten zijn. Dat is de meest fundamentele zonde die er is. Nou goed. Terwijl onder u nijd is. Jaloezie dus. En twist dus. Zijn gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? En dus in overeenstemming met menselijke beginselen. Want als de een zegt, ik ben van Paulus en de ander van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. Paulus zegt, wie is dat eigenlijk, Paulus? Staat het? Wie is dan Paulus, eigenlijk? En wie is Apollos? Anders dan... Nou, wat zijn ze? Dienaars, ja. Dienaars, ooit gehoord. Van kerkvorsten. Weet je wat het woord dominee betekent? Heer, ja, dat hoor ik toch goed, ja. Ik heb dus aan een dominee gevraagd. De dominee, als je het aan een dominee vraagt, zegt hij al, weet je wat hij dan zegt? Nee? Herder. Wat feitelijk hetzelfde woord ook in het Nederlands, hè? Herder of heer, hè? Dat is gewoon zelf, eigenlijk hetzelfde woord. Maar het is wel een beetje erg subtiel vertaald. Tegenwoordig heet zo'n man ook pastor. Je kiest gewoon een andere taal of zo. En dan... Het probleem weer weg. Maar dominee betekent heer. Ja. Inderdaad, ja. Maar een voorganger is niet een heer. Een oudste, of dan wel een herder, heeft geen heerschappij over de kudde, zegt Petrus. Die dat met enige schade en schande weliswaar heeft moeten leren. Maar dat maakt de waarheid des te klemmender. Er bestaat zoiets niet. Een voorganger, iemand die vooraan gaat, en dus met voordien, een leraar of een oudste, een opziener, dat is allemaal hetzelfde hoor. Allemaal termen ter beschrijving van precies dezelfde functie. Is niet een heer over het erfdeel des heren, heeft geen heerschappij, zegt Petrus, over het erfdeel des heren, maar hij dient het. Hij dient de kudde. Hij is geen koning over de kudde, hij is een dienaar van de kudde. Al kost het hem zijn leven. Dat is wat er bij gelegenheid van gezegd wordt. Ja. En dus zou men zich in Korinthe niet moeten scharen onder Paulus of onder Apollos. Integendeel, Paulus en Apollos zijn hun dienaren. En daarvoor zeg je niet, ik ben van die of ik ben van die. He? Je moet zeggen, ik ben van de Heer en anders niks. Paulus en Apollos zijn dienaren die door de Heer gegeven werden in de eerste plaats om de Heer te dienen, maar dat gebeurt weer door de gemeente te dienen. En dat zegt Paulus ook later, ik meen in Colossens in elk geval, dat hij een dienaar is van de gemeente. Welke gemeente, welke dienaar ik geworden ben. En zo is het maar net. Dat is niks bijzonders. Dienaren door welke gij geloofd hebt. Dat wil zeggen, door welke zij tot geloof gekomen zijn. En door welke zij door geloof ook leren te wandelen. En dat gelijk de Heer aan een ieder, aan Paulus en Apollos bijvoorbeeld, gegeven heeft. Dus niks om je te beroemen. God geeft dat. God geeft deze dienaar aan de gemeente. Efeze 4 zou zeggen, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot. Ja, sommigen tot hebben ze leraars, sommigen tot evangelisten, sommigen apostelen, sommigen profeten, wat er maar staat. Maar God geeft ze aan de gemeente. In onze dagen is het andersom, dat weet u toch, hè? Nee, in de tegenwoordig kiest de gemeente zelf en leidt ze zelf op. Stellen eisen aan en nemen ze in dienst. Als ze niet bevallen, dan worden ze de laan uitgestuurd. Ze zamelen zich leraren op. Staat er. De eigen willekeur, wat ze maar zelf willen. Ze kiezen er een die een woord predikt wat hem wel bevalt. In de Bijbel is het wel anders. God geeft ze. En daar staat hier gelijk de Heere aan een ieder gegeven. En Paulus zegt in alle bescheidenheid overigens, ik heb geplant, Want Paulus was de stichter van de gemeente in Korinthe. Apollos heeft nat gemaakt, want Apollos kwam er later, toen die gemeente inmiddels bestond en Paulus alweer verder getrokken was. Apollos heeft nat gemaakt, water gegeven, weet je wel, zo gaat dat, hè, bij de akkerbouw. Niet de woningbouw, maar de akkerbouw. Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Want planten en nat maken heeft geen enkele zin als er geen wasdom is. Als die levenskracht niet in het zaad zit. Zoals steentjes in de grond zetten en daarna. Dat is zwaarder werk dan zaadjes in de grond steken. Bakstenen in de grond graven en dan water geven. He? Komt ook niet op. Het werk zegt niks. De vrucht van het werk is afhankelijk van wat voor materiaal er gebruikt werd. In dit geval gaat het om het goede zaad. Ik heb dus aan Petrus gevraagd. Petrus zegt, het goede zaad, dat is het onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. En als dat gepredikt wordt, dan draagt het ook vrucht. Bouwen op de rots. Prediken van Christus die inderdaad de dood heeft overwonnen. Die boodschap is dat. Er wordt net als er wordt zaad in, als zaad in de grond gelegd, maar het is hetzelfde als dat het fundament gelegd wordt. En uit het zaad groeit de plant en op het fundament verrijst het gebouw. Precies dezelfde dingen. Nou, wat er dan staat is, zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt. Dat is in wezen ook maar dom werk, hè. Maar God die de wasdom geeft, God is degene die zin geeft aan het werk als zodanig. En dan staat er in vers 8, en die plant en die nat maakt zijn één, oftewel Paulus zegt dat hij en Apollos één zijn, dezelfde Heer dienen, die van mening verschillen, die van doelstelling verschillen, zodat het voor de Korintiërs helemaal geen zin heeft om te zeggen, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos, want Paulus en Apollos zeggen dat ze één zijn. Zo is het ook. En dan staat er, maar een ieder zal loon ontvangen na zijn arbeid, Paulus zowel als Apollos, want zegt hij, wij zijn Gods medearbeiders. Niet in de zin van dat ze met God meewerken, maar in de zin van dat ze Gods arbeiders zijn en met elkaar meewerken. Paulus en Apollos. Hè? Zijn medearbeiders, zijn betrokken bij dezelfde zaak, namelijk bij die akkerbouw. Dezelfde oogst waar het om gaat. Ze doen misschien verschillend werk, dat kan wezen. Maar de functie van het geheel is dat die oogst er ooit zou zijn. Dat is de gedachte. Gods akkerwerk, zijt gij. Maar met gemak springt de apostel Paulus hier over van akkerwerk naar een bouwwerk. Gods akkerwerk en dan Gods gebouw. Maar voor, wat mij betreft hadden ze het mogen vertalen met bouwwerk. Want dan zie je het verband tenminste. Hè? Gods akkerwerk, oftewel Gods bouwwerk, zijt gij. En meteen zegt Paulus niet meer, gaat Paulus niet meer verder op dat hij geplant heeft. Maar in vers 10 spreekt hij over dat hij het fundament gelegd heeft, wat natuurlijk hetzelfde is. Alleen zijn twee verschillende beelden, maar van het een wordt overgesprongen op het andere. En dat het fundament in de grond gelegd wordt of het zaad in de grond gelegd wordt, is in wezen precies hetzelfde. In beide gevallen gaat het uiteraard om dat het evangelie gepredikt wordt. Het evangelie namelijk zoals het uiteengezet wordt in 1 Korinthe 15, namelijk dat de Heer Jezus Christus in overeenstemming met de schriften gestorven is, maar bovendien in overeenstemming met diezelfde schriften ten derde dag is opgewekt en daar gaat dan de rest van het hoofdstuk over. Met andere woorden, de blijde boodschap is die van de opstanding van Christus. En dat vertrouwen wordt zaad gelegd, dat wordt fundament gelegd, of hoe men heten mag. Er staat er, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een andere bouwt daarop. Op een andere plaats staat dat er geen ander fundament kan gelegd worden dan er gelegd is, namelijk het fundament der apostelen en profeten, maar dat is Efeze natuurlijk weer, dat is namelijk Christus zelf, in de zin van Christus de opgewekte. Paulus zegt dat hij dat woord, die boodschap, gepredikt heeft aan die Corinthiërs, en dat was het fundament, en dan zegt hij, een ander bouwt daarop, zoals Apollos bijvoorbeeld. Nee, Petrus ook, was er ook actief in die gemeente, maar De onuitgesproken gedachte is dat Kefas uit vers 22, oftewel Petrus, weliswaar bouwde aan die gemeente, maar niet op het fundament. Ja. Nou ja, dat, sorry Peter, sorry, maar het, de, hij had dat al eens eerder zo gedaan. Bouwen niet, naast het fundament namelijk. In Antiochië. In het verhaal in Handelingen en in Galaten 2, 3, geloof ik zo'n beetje. 2. Maar in ieder geval, dat is het verhaal van dat Petrus op een gegeven moment in Antiochië aan het werken is. En er komen er ineens mensen uit de gemeente van Jeruzalem. En die hadden nogal wat Joodse gebruiken. Mensen van Jacobus, hè, weet je wel, uit Jeruzalem. En die leefden nog onder de wet. En die aten dus kosher en dat soort dingen meer. Die kwamen in Antiochië enzovoort. En Petrus zwaaide om. Hij had vroeger geleerd dat alles rein was. Hè. Hij had geleerd uit een laken te eten, wat uit de hemel was nedergedaald met lekkerste uitsmijters met ham en dat soort dingen meer. Spek. Maar ineens leert hij dat weer af. Want hij leeft ineens weer naar normen van de oude schepping, naar de wet. En toen Paulus daarvan hoorde, werd hij toch boos. Staat er allemaal. Is er allemaal geschreven. Werd hij toch boos. Waarom? Omdat Petrus iets opbouwde wat afgebroken was. Hij werkte aan regels en wetten en beginselen dus aan bouwwerken van de oude schepping. Dat is een heel ander fundament. Dat was juist al afgebroken en hij bouwde het weer op. En Paulus zegt, indien ik weer opbouw wat ik zojuist heb afgebroken, gelaten staat allemaal rechts onder de bladzijde staan. Indien ik weer opbouw wat ik afgebroken heb, dan maak ik mezelf tot een leugenaar. Kun je niet doen. Nou, diezelfde Petrus schijnt actief geweest te zijn in Korinthe, onder andere dan. En daarom legt de apostel Paulus uit dat weliswaar die lui zich beroepen bij Paulus, Apollos en Kefas en Christus in hoofdstuk 1 vers 12. Maar als hij hier in hoofdstuk 3 spreekt over ik ben van die en ik ben van die, dan slaat hij Petrus over. De een zegt van Paulus, ik ben van Apollos. En dan zegt hij, dat klopt. Dat kan, maar daar is geen verschil tussen. Ik ben degene die geplant heeft. Apollos heeft nat gemaakt, maar daar is geen verschil tussen. Maar hij praat niet over Petrus. Waarmee we meteen weten dat als Petrus ook genoemd zou zijn, zou er wel verschil geweest zijn. En Petrus wordt wel genoemd, dat is namelijk in vers 22 van 1 Korinthe 3. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, dat is Petrus. Het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen, zij zijn alle uwe. Maar er wordt niks meer gezegd over de bediening van Petrus als zodanig. Maar het schijnt, dat blijkt ook uit wat de apostel hier allemaal vertelt, dat de Korinthiërs voorkeur hadden voor een andere apostel. En Paulus apostelschap zelfs ter discussie stelde, omdat hij niet een van de 12 was enzovoorts. Het moet daaruit duidelijk zijn dat gedoeld wordt op Petrus, die daar nogal wat invloed deed gelden. Er was inderdaad invloed van wet, Joodse traditie en dat soort zaken meer. En Petrus kon het helemaal niet maken, want Petrus heet de rots. Elke keer dat ze hem zijn naam noemden en hem riepen, werd hij daarmee geconfronteerd. Denk erom, de rots. De naam die hij kreeg, mede in verband met zijn uitspraak. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Dat wil zeggen, gij zijt de Christus, de opgewekte uit de dood. En daar dient elke prediking op gebaseerd te zijn, omdat het leven van de gelovigen daarop gebaseerd is. En al het andere wat er niet op gebaseerd is, hoort niet bij het leven van een gelovige, maar gewoon het leven van een natuurlijke mens. Dat hij daarnaast op andere dagen van de week of andere tijden gelooft in de Heer Jezus Christus, dat mag dan zo wezen, maar dat kan zo niet gebeuren. Dat mag zo niet gebeuren. Het moet gebouwd worden op een en hetzelfde fundament. Dat is wat Paulus uitlegt, vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus, het fundament der apostelen en profeten heet dat dan in Efeze, zoals ik al zei. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, wel, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. Dat wil zeggen, je kunt nou wel je gang gaan, je kunt onder elkaar bepraten van, nou, ik kies meer voor die richting en ik kies meer voor die richting, maar die keuze hebben wij niet. Het gaat erom dat er of gebouwd wordt met deze kostbare dingen die genoemd worden, goud, zilver, kostelijke stenen, of er wordt gebouwd naast het fundament, zoals ik er straks al zei, want dat kan natuurlijk ook, of er wordt gebouwd met bouwmaterialen die straks vanzelf weer verdwijnen. Dat wil zeggen, dat kan ook nog. Je kunt hout, hooi en stoppelen gebruiken om een huis te bouwen. Hè? We hebben het nog niet eens gehad over... Waarom lacht jij? Ook in Afrika geweest? Omdat we in Drenthe zitten. In Drenthe gebruiken ze heiplachen. Hè? En in Afrika gebruiken ze... Nou ja, dat leg ik een andere keer. Hè?
Drek.
Drek, ja, precies. Drek, ja. Koemest. Ja, wat een mooi woord. Koemest. Inderdaad, ja. Nee, zelfs de blanken gebruiken dat nog. Die strijken er de vloer mee aan. Veel goedkoper dan cement en beton. Hè? Dat droogt mooi op. Lichtgroene kleur. Dus heel aardig. Mooi. Keihard, keihard worden. En het ruikt niet. Echt niet. Nou ja, goed. Laat maar even zitten. Maar daar bouwen ze van hout een paar takken. Die worden bij elkaar gebonden bovenaan, zal ik maar zeggen. Hè? Van die rondafels, weet je wel. Bouwen ze een skelet en het wordt opgevuld met stro. Daartussen wordt het dus gewoon, heb je hout, hooi en stro, en stoppelen gaan er tussendoor. En als er dan nog de wind doorwaait wel, dan smeert men er inderdaad koeienmest tegenaan. Nee, dat gaat heel gemakkelijk als het nog warm is. Laten we zeggen, maar men doet dat. Maar het zou je gedacht zijn wat er gebeurt als daar de brand in komt. Want dezelfde koemest wordt inderdaad ook gestookt. Ja, er wordt het eten op bereid enzovoort. Smaakmakers. Nou ja, goed. Nou, we zitten in. Maar waar het maar om gaat, is dat het allemaal heel goed brandt. En wat Paulus hier zegt, dus je kunt wel bouwen, maar voordat het helemaal klaar is, gaat er de brand in. De dag zal het verklaren, namelijk zal door het vuur ontdekt worden, staat dus vers 13. De dag die bedoeld is, is ongetwijfeld de dag van Christus. Oftewel, dat gaat immers over de gemeente hier. Daar gaat het dus over dat wij openbaar zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En er zal blijken wat er van ons leven overblijft. Want al die uiterlijke dingen blijken geen belang gehad te hebben. Hè? Er zijn echt mensen die denken dat als we straks bij de hemelpoort aankomen of iets dergelijks... Dat dan gevraagd zal worden van welke kerk ze lid waren geweest. Hè? Denk eens echt. Nou ja. Nee, dat eerlijk. Hè? Tragiek wil. Dat doet mij altijd aan een examen denken. Weet u dat? Dan heb je jarenlang gestudeerd op een bepaald onderwerp. En vooral een bepaald gedeelte van het vak. Heb je dan goed ingestampt en zo. Hè? Ja, dat boek moeten lezen. Dat kun je helemaal uit je hoofd. Kunnen ze zo vragen over stellen. En dan is het examen. En dan praat ze er helemaal niet over. Dat is erg. Hè? Had je het zo goed geleerd, zo goed je best gedaan. En dat wordt maar niet genoemd zelfs maar. Nou, ik denk dat het vele christenen zo zal vergaan. Hun best gedaan, wellicht. Ik ga maar uit van de goede wil dan. Maar hun best gedaan, wellicht. En het blijkt voor God geen enkele waarde gehad te hebben. Dan sta je toch mooi op je neus te kijken. Hè? Ja. Maar zo is dat. Dat is een verschrikkelijk tragische aangelegenheid. Dat betekent het hele praktisch leven van zo'n mens, van zo'n gelovige, geen enkele waarde heeft gehad voor de eeuwigheid. Omdat het slechts te maken had of met of gericht was op uiterlijke dingen. En uiterlijke dingen vergaan toch? Nou, uiteindelijk op de jongste dag. Heel de oude schepping verdwijnt. Al wat daarin tot stand gebracht werd, heeft geen enkele waarde. Dus hout, hooi en stro. En je weet nog, hout, hooi en stro, dat zijn de dingen die verband houden met... Sorry, maar het houdt verband met de wet. Altijd weer. Dat is een spul wat vrij snel groeit. Makkelijk aan te komen. Zeer goedkoop. Enzovoorts. Maar het heeft geen waarde. Stro is, dat weet u, dat is dat spul wat de Israëlieten moesten verwerken bij grote hoeveelheden in de tichelen. In de bakstenen die ze moesten strijken. Nou, het is niet helemaal koelmest, maar het komt heel dicht in de buurt. Het is van de blubberige goedje. Met klei of leem of hoe men eten mag, wat men in een bepaalde vorm moet gieten enzovoort. Als het nog zacht is. En dan wordt het in een vorm gestreken. Mooi glad strijken. Een tichelen strijken, dat weet je toch hoe het heet. Tichelen strijken. Mooi glad gestreken enzovoort. En dan moet het drogen in de zon. En dan komen er mooie stenen uit. Maar er moest dan vooral veel... stro in zitten, waarschijnlijk om het poreus te maken. Dat was beter voor de isolatie. Hè, en dat is weer beter voor de... Hè, nee, voor het stroomverbruik en zo. En de brandstof, een beetje ver. Het is allemaal erg nuttig, maar wel waardeloos. Stro. Stro, hout, hooi en stro in het algemeen zijn dus een beeld van de werken der wet. Het groeit makkelijk, maar het brandt net zo makkelijk, omdat het in wezen geen inhoud heeft. Stro is ook hol en tichelen die zo gemaakt worden zijn ook hol. Er zit toch wel weinig verband in, maar met al de stro erin zit er helemaal niks meer in. Daar gaat het maar om, stelt niks voor. Het is net zuurdeze, maar dat is ook zoiets. Al die bellen erin, weet je wel, het isoleert goed, denk ik altijd. Maar het weegt niks. Het heeft geen gewicht. En toch is de bedoeling dat wij onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid verwerven. Bewerken, want dat staat er dan eigenlijk in 2 Korinthe 4. Hoe dan? Nou, weet u het uit het hoofd? Hoe bewerken wij onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid? Door te aanmerken de dingen die men niet ziet. Dat staat er. Dat is wat Corinthiërs moesten leren. Je kunt wel werken met hout, hooi en stoppelen, maar het verbrand. Waarmee gewerkt zou moeten worden is met onvergankelijke dingen, waarvan goud, zilver en kostelijke stenen een beeld zijn. Onvergankelijke dingen. Men vraagt zich altijd af, maar wat is dat dan? Nou, heel eenvoudig, het zijn die dingen die nooit vergaan. En die dingen worden alleen maar gevonden in het woord of in Christus. Dat zijn de materialen waarmee ons leven gebouwd wordt. Oftewel, dat zijn ook de waarheden van waaruit wij leven. Dan zeg ik het iets concreter. Dat spreekt over de benadering die we hebben naar de wereld om ons heen. En zelfs naar onszelf, wat ons oude mens betreft. Wij doen dat vanuit dingen die onvergankelijk zijn. En heel concreet, het enige onvergankelijke wat ik ken is inderdaad het woord van God. Is Christus zelf, de rots, de opgewekte, degene die de wereld heeft overwonnen, enzovoorts. Als ik de wereld bezie, wat er ook gebeurt, is het uiteindelijk de enige troost die wij daarin hebben. Al is het niet zondag nummer zoveel, maar is de enige troost die wij daarbij hebben, dat die hele wereld overwonnen is. En dat wat een ellende het ook mag zijn, want dat is het meestal, de toestand in de wereld. Dat wat een toestand het ook mag zijn, het verdwijnt vanzelf. En dat is niet cynisch bedoeld, maar het is realistisch bedoeld. Zo is het nou eenmaal. En aangezien het vanzelf verdwijnt, betekent het dat het nabij de verdwijning is. Hè? Zo heet zoiets in de Hebreeënbrief, het is nabij de verdwijning. En dat betekent dat aangezien het toch verdwijnt, kunnen wij onze aandacht wel richten op dingen die van wezenlijk belang zijn. En dat is bouwen op het fundament. En dat is ook wat de Korinthebrief dan uiteindelijk uiteenzet. Er staat dan vervolgens dat het erom gaat dat men niet loon ontvangt voor het werk wat men gedaan heeft. Ik ken iemand, die is namelijk niet zal noemen, omdat Frans Hoekendijk was, die zei, kijk, ik weet wel, jullie weten veel, maar wij werken tenminste. Wij doen tenminste iets. Het was in alle vriendschap overigens, een goede vriend van me. Maar wij zijn tenminste actief. Wij treden op, wij enzovoort. Wij doen tenminste wat. Nou ja, dat kan wel zijn, maar daarvoor worden mensen niet beloond, gelovigen. Kijk maar, het staat in vers 14. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Of men zich druk gemaakt heeft, de vraag is of het overblijft. Of de juiste materialen gebruikt zijn. Ja, nou ja, daar kun je nog wat voorbeelden van bedenken. De speld in de hooiberg, dat weet u toch, hè? Als de brand erin gaat, blijft de speld over. Dus hoe vind je een speld in de hooiberg? In de brand steken, ja. Als de gouden speld is. Zo ligt het ongeveer. Maar het is wel tragisch als je eerst die hele hooiberg gaat moeten invullen. Enzovoorts. En dan gaat de brand erin. Nou, in de speld over. Nee? Ja. Kan niet helpen, maar zo is het. Dat is wat hier gezegd wordt. Niet de activiteit, niet de werken van de gelovigen, maar zo iemands werk blijft. En dat is afhankelijk van het materiaal dat hij gebruikt heeft. En zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Die zijn werk kwijt namelijk, zijn leven lang voor niks. Gejacht en gejaagd, heet dat. Jachten en jagen, met dank aan Franny. Weet je tegenwoordig? Fink, hè? Pasen vroeger, hè? Kennen jullie dit niet? Oh. Nou ja. Nou. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, zijn werk kwijt. Maar zelf, dat wel, laat niemand u wat wijs maken. Maar zelf zal hij behouden worden. Doch op deze manier, alzo als door vuur. Dat wil zeggen, hij zelf gaat niet door het vuur, maar zijn werk wel. En hij had niks over. Kijk, de behoud van de geloof als zodanig is er niet mee gemoeid. Maar eventueel wel zijn loon. En dus ook wel degelijk zijn situatie, positie, zijn loon of kroon, hoe het maar heet mag, in de eeuwigheid. En dat is wel degelijk van belang, want als het niet van belang zou zijn, zouden we net zo goed tot geloof kunnen komen en dan onmiddellijk overlijden. Dan ben je ook behouden en verder een zinloos leven. Hè? Net zo goed gekund. God geeft ons de mogelijkheid hier om hier nu te leven, uit geloof, te leven vanuit die onzienlijke dingen, dus te bouwen op de rots, opdat wij loon zouden kunnen ontvangen natuurlijk. Maar dat is weer zo, omdat het ook inderdaad slechts dat is tot heerlijkheid van God zelf. Tot eer van God en tot eer van Christus. Ik heb al vaker gezegd, als dat allemaal niet zou hoeven, zou ik maar zeggen, als dat leven uit geloof niet zou hoeven, dan was net zo goed, had net zo goed zo kunnen zijn dat na de opstanding van Christus meteen de jongste dag zou beginnen. Meteen, hup, alle gelovigen behouden en de rest weg. Dat gaat uiteindelijk toch gebeuren. Alle gelovigen een nieuwe schepping binnen en de rest weg. Wat laconiek gezegd, maar vooruit. He, maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Waarom is het dan nog na de opstanding van Christus, als die nieuwe schepping al tot stand gekomen is, een overwinning op de dood en zo, waarom is het dan nog zelfs een periode van zelfs 3000 jaar tot aan de jongste dag? Wel, opdat in de levens van gelovigen, en door dus levens die eigenlijk voortkomen uit een oude schepping, oftewel opdat door dit vleeselijke, van nature zondige lichaam, toch God verheerlijkt zou worden. Dat is overwinning en dat is tot eer van God. Ik zal u zeggen, daar heb je weer wat om over na te denken onder de thee, hè? Dat het tot eer van God is dat een zondig mens zoals u en ik hier aanmerkt dingen die niet gezien worden en daaruit leeft. Omdat hij simpelweg vertrouwt op het woord van God. Er mag geen zondaar wezen wat hij wil, maar hij is zijn hoop en verwachting gesteld op de Heer. Dat is tot eer van God. Dat is wat tot de Korinthiërs hier gezegd wordt. En er wordt er nog aan toegevoegd in vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Gewoonlijk alleen gebruikt in verband met het vraagstuk van of men al dan niet zou mogen roken. Er wordt zo'n tekst voor gebruikt. Voor uiterlijke dingen. Men denkt dat het over vlees gaat. Maar goed. Weet gij niet dat gij uw leven als zodanig, hè, dat het Gods tempel is en dat de geest Gods, oftewel God zelf, of de Heilige Geest, oftewel Christus, in u woont? En dan zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig welke gij zijt. Nou even, hoe schend je een tempel? Oké, gaan we verder terug. Wat is een tempel? Dat is een huis waar God in woont. Hoe wordt een tempel geschonden? En dus door er iemand anders in te brengen. Dat is een tempelschende, dat weet je toch? Een tempelschende is dat je gewoon met je dikke smerige schoenen zomaar erbinnen banjet. Terwijl het geacht wordt de plaatsen zijn waar God woont. Dat kan niet, hè? Daar hoort geen ander in te komen zomaar. Nou, zo is het met ons leven. Ons leven. Ons lichaam, oké. Maar het is een tempel Gods. De vraag is, wat woont daarin? Niet wat is het en hoe is het? Want zo'n uitdrukking als de tempel Gods die niet geschonden zou mogen worden, die mag je van mijn part best toepassen op het zogenaamde vraagstuk van het roken. Maar wat nou met broeder Spaans? Want die is de helft van zijn pink kwijt. En als het lichaam, toch broeder Spaans, zoiets. Als het lichaam een tempel Gods is en er is die hand is geschonden, dan is een tempel Gods geschonden. Maar daar gaat het toch niet over. Maar het is net zo goed uiterlijke dingen. Het gaat erom wat er in het hart, in het binnen, want dat is de inhoud, het binnenste. Het gaat erom wat daar woont. En het schenden van de tempel Gods, het schenden dus ook van ons eigen lichaam als tempel, gebeurt door daar andere dingen in toe te laten dan de dingen van God zelf. Door dat woord van mensen in toe te laten in plaats van het woord van de Heer. Dat is schenden van de tempel. Dat blijkt toch, staat die toch? Of in andere termen, het schenden van de tempel is dat men met hout, hooi en stro bouwt op het fundament.
Want het zou met goud, zilver, kosten besteden moeten gebeuren. Dat is een ander beeld natuurlijk, maar het is volstrekt dezelfde gedachte. En er staat er niemand bedriegen zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas omdat hij wijs mogen worden. Zodat je maar weer ziet dat het gaat om woord, om wijsheid, om kennis, om dingen die wij geleerd hebben. En de vraag is, van wie hebben we ze geleerd? Van de wereld? Dat is het wijsheid van de wereld. En als die wijsheid in ons is, is dat een schending van de tempel Gods. Maar als het woord van God in ons is, dan woont daardoor God die woord is in ons. En dat is niet de schending, maar in tegendeel, dat is inderdaad de juiste toepassing van de tempel. Daar is ons leven, daar is ons lichaam voor, opdat het gevuld zou worden met het woord en met de geest van God zelf. En dat is bouwen op de rots, dat is daarop voortbouwen, leven uit de opstanding van Christus. Nou, dat is eigenlijk in het korte gedachte hier van de hele Korinthebrief, maar hier kort samengevat in 1 Korinthe 3. En Paulus is dan ook degene die zich in het laatste vers wat we lazen, in 1 Korinthe 4, dus vers 1, verontschuldigde ten opzichte van de Korinthiërs. Hij zei, ik weet wel dat jullie het niet blieven, maar ik ben een dienaar van God, had hij al gezegd in 3 vers 5. Ik ben een dienaar van Christus en een uitdeler, letterlijk een rentmeester, van de verborgenheden Gods. Hij zei, dus jullie willen het wel niet, dat is jammer, maar dat belet me niet om je af en toe eens een brief te schrijven, want ik moet het ermee moeten doen. Dat is mijn bediening. Je wil het wel niet horen, daar ben ik mij bewust. Maar het punt is dat niet jullie Corinthiërs, maar Christus mijn opdrachtgever is. En hij betaalt mijn loon ook wanneer ik dat woord breng wat jullie niet willen horen. En dat blijft hij volhouden tot in de laatste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief aan toe. Hij zegt, het is mij niet beoorloofd om erover te spreken. Hij zegt, het wordt wrang. Wij verstaan het dikwijls verkeerd. Want we denken dat de Heer het hem niet toestaat erover te spreken. Maar dat is een misverstand. De Korinthiërs stonden hem niet toe. Zij wilden niet weten. He? Paulus heeft misschien ook een brief gestuurd en een bedankje teruggekregen van, het is niet actueel, het interesseert ons niet, we hebben al belangrijke dingen om ons in deze dagen, dat weet ik al van Christus, mee bezig te houden. Nou ja, van harte gefeliciteerd. Vergankelijke dingen, zienlijke dingen. He? Dat is het. Waar men zich mee bezig moet houden, is met het eeuwige, onvergankelijk, eeuwig blijvende woord van God. Daar leven wij uit, tot eer van God, en daardoor ontvangen wij ook eventueel nog. Dan laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor pauze.